Gemeente, wat hebben Abraham en zijn vrouw veel getobd over een kind. Over een nog niet geboren kind. Meestal tobben ouders over kinderen die wel geboren zijn als ze nog heel klein zijn of als ze al wat ouder zijn. Misschien doet u dat ook wel, tobben over uw kind vanwege een ziekte. Vanwege een handicap. Of dat u vermoedt dat uw kind verstandelijk achterblijft. En als ze ouder worden kunt u tobben over hun gedrag. Waarom zijn ze zo brutaal? Waarom is er geen gesprek meer mogelijk? Er gebeurt alles met een snauw en een grauw. Waarom gooien ze hun hoofd in de wind? Waarom doen ze niets meer aan het geloof? Zijn ze afgehaakt? Kleine kinderen, kleine zorgen. Grote kinderen, grote zorgen. Abraham en Sara hebben ook zo hun zorgen. Niet over een kind dat geboren is. Maar over een kind dat nog niet geboren is. Ja, een kind dat nog geboren moet worden. Het kind hem door God beloofd. Het zaad der belofte. Immers, God had hen een kind beloofd. Abraham zal nageslacht hebben, maar nog steeds is die belofte niet in vervulling gegaan. Abraham is ouder en ouder geworden en Sara ook. Abraham is al 100 jaar oud en Sara 90. Niet bepaald een leeftijd om nog kinderen te krijgen. En daar lijden ze onder. Geen kind. Wat doet dat pijn? Zoals daar ook nog steeds zegt, paren zijn die eronder lijden, geen kinderen te hebben, voor wie elke geboorte in de familie of kennissenkring bepaalde gevoelens oproept, voor wie iedere doopsbediening gevoelig ligt, geen kinderen. Dat kan een kruis zijn, een stil verdriet. Ondanks allerlei moderne medische technieken en ontwikkelingen kan onvruchtbaarheid niet geheel verholpen worden. Daar is het huwelijk niet minder om en voor God zijn wij er niet minder om. Gode zij dank niet en ook niet als man en vrouw tegenover elkaar zijn we er niet minder om, maar toch. Het kan zo schrijnen, het kan zo diep liggen op de bodem van onze ziel, allerlei vragen. Wie zal het bedrijf voortzetten of wie kan ik later terugvallen? Waarom zullen wij nooit opa en oma worden, terwijl er zoveel kinderen in de wereld geboren worden? Ik las ergens dat iedere seconde worden er 5 baby's op aarde geboren. Iedere seconde 5. En dan zelf geen kind te hebben. Gemeente, ook deze dingen mogen wij voor Gods aangezicht brengen. En waak er ook voor om niet de ander pijnlijk te treffen door allerlei ontactische opmerkingen. Maar help elkaar om de weg naar God te vinden. Die wij toch voor alle dingen in ons leven mogen aanroepen. Ook voor de kinderzegen. Die wij ook voor alle dingen in ons leven erbij mogen halen. Omdat God erbij wil zijn. In zijn hand ligt het leven. De bron van alle leven. Hij die opent en sluit de baarmoeder. Wat een groot kwaad is het dan dat terwijl de een zucht om een kind. De ander het laat weghalen. Zorgen over een niet geboren kind vanwege gebleken onvruchtbaarheid. Maar er kunnen ook andere zorgen zijn voordat er een kind geboren wordt. Ik denk aan prenataal onderzoek. Als daar vermoedens zijn dat het kind in de moederschoot niet gezond is. Wat is juist ook in onze tijd op dat terrein heel veel gaande. En worden er grenzen opgerekt. Wat kan en wat mag. Wat is verantwoord. In hoeverre mag de mens ingrijpen reeds voor de geboorte. Bij Abraham en Sara gaat de zorg nog dieper, nog verder dan wat bij ons in de regel speelt. Bij Sara is nog in het geheel geen sprake van zwangerschap. En naar de mens gesproken zal ze ook nooit zwanger kunnen worden, kan ze geen kinderen voortbrengen. De moeder, zo lezen we, is in haar gestorven, zij is oud geworden. En hoe moet het nu met die belofte Gods? God heeft immers een kind beloofd in een ver verleden en aan die belofte hangt voor hen alles af, werkelijk alles, want van die belofte door God hen gedaan hangt hun toekomst af, hun leven, hun zaligheid. Wanneer die belofte niet vervuld wordt, ja, dan kunnen zij letterlijk hun boeltje inpakken en naar huis gaan. Dan zullen ze Kanaan moeten verlaten. Er zal voor hen geen plaats zijn in het land waar zij wonen. Immers, ze zijn hier vreemdelingen in Kanaan. Ze zijn hier niet geboren. Ze zijn van heel ver gekomen uit Ur der Chaldeeën. Hun God heeft hen geroepen om op weg te gaan naar een land dat zij niet kende, alles achter te laten. En toen heeft God Abraham beloofd dit land hem te zullen geven. Abraham zal dit land erven. Hier zal zijn nageslacht wonen, naar Gods woord. Maar als zij nu zullen sterven zonder nakomelingen, dan zullen zij dit land nooit erfelijk kunnen bezitten. Dat is een lange reis te vergeefs geweest. Dan heeft God zijn woord niet waargemaakt. Daarom, omdat God zelf in het spel is en er daarom ook heel wat op het spel staat, vragen Abraham en Sara zich bezorgd af hoe het toch moet gaan in de toekomst. Waarom laat God zo lang op zich wachten? Straks kan het niet meer. Ja, nu kan het al niet meer. O, dat kind der belofte. Waar blijft dat nou? Dat kind waar zoveel aan vastzit. Dat kind uit wien Jezus Christus zal voortkomen. Want Abraham zou een vader van vele volken worden. Vader van ontelbaar nageslacht. Hij zou de vader der gelovigen zijn. Door dit kind zouden Jood en Heiden zalig worden. Dit kind der belofte. Het was hem toegezegd door God zelf. Hij zou stamvader worden van een groot volk. Maar zoals het er nu voor staat, kan Abraham het wel vergeten. God is hem vergeten. Er komt niets van terecht. En verstaan wij daar iets van, gemeente, van die worsteling van Abraham en Sara? Kunt u erin komen hoe deze twee mensen heen en weer geschud zijn? Wanneer er geen kind komt, dan is hun toekomst weg, is hun leven weg, is hun zaligheid weg, dan is God weg. En dat is het ergste, dan is God niet meer de God van zijn woord. Dan belooft God wel, maar hij vervult zijn belofte niet. Dan houdt God, de God van Abraham, de mensen aan een lijntje. En dan laat hij dat lijntje wel een stukje vieren. Maar eens dan knapt het lijntje. En hebt u dat ook wel eens, dat u meent dat God zich heeft teruggetrokken van u? Dat hij niet antwoordt? Dat hij u laat tobben? Wat heeft God u veel beloofd te zullen schenken? Wat heeft hij u veel beloofd toen uw kind, uw kinderen gedoopt werden? En toen u ze mocht ontvangen als een geschenk uit Gods hand. En toen u dolgelukkig met uw kleine was, hij de Heere, hij stak zijn handen uit naar u en uw kinderen. En een diepe vrede daalde in uw hart omdat u wist dat God u niet verlaten had. Dat hij zich over u had ontfermd en dat hij zich voor u zou inzetten. Maar nu, wat is er van terechtgekomen? Want u bent teleurgesteld. En u had het allemaal anders verwacht en gehoopt. En er liggen al heel wat gebeden voor de troon der genade, maar u twijfelt of God ze wel gehoord heeft, want uw kinderen, ze komen niet meer in de kerk met een gedoopt voorhoofd en u hebt erom gebeden en God heeft toch iets beloofd bij dat doopvond? Waar is God? U hebt uw ja-woord uitgesproken bij het belijdenis doen van het geloof. U hebt wat beloofd. God heeft iets beloofd. En er was dankbaarheid in uw hart toen u voor Gods aangezicht stond. Maar nu is het allemaal zo vlak en zo gewoon, zo alledaags geworden. Het is maar zelden dat u met vreugde de kerk uitgaat. Of dat u met blijdschap de kerk ingaat. Het is maar zelden dat het woord van God u iets doet. En u gaat soms met moeite naar de kerk. En af en toe slaat u een keertje over. U bent niet onverschillig geworden. Maar dat u zich nou echt zo betrokken voelt bij het woord van God. En dat u er door de week iets mee doet. Nee, dat ook weer niet. En u hebt uw ja-woord uitgesproken toen u het huwelijk inging. Het was een blijde dag. Het was een feestelijke dag, ook al gold het buiten van de regen. En u dacht, nu gaan we beginnen. En de woorden u toegezongen klonken nog lange tijd na in uw oren. En ze verwarmden uw hart, dat 's Heeren zegen op uw daal. Zijn gunst uit Sion u bestraal. Maar het is lang geleden, zo lang geleden, dat u niet eens meer weet waar de dominee over preekte. En de toezeggingen van God dat hij met u mee zou gaan, wordt voor het oog gelogen, straft door de moeite. En ook door het huwelijksverdriet dat er in uw leven is gekomen. U hebt vroeger een tijd gehad dat u bang was om te sterven. En u zocht Gods aangezicht. En u ging uzelf steeds meer tegenvallen. U ontdekte steeds meer zonde. En u zocht de Heer in uw benauwdheid. En u vroeg om vergeving. En toen heeft de Heer wel eens een tekst gegeven. Een mooie tekst. Die u niet vergeten bent, maar ach. Daarna is het allemaal weer minder geworden. En soms bekruipt u het gevoel dat het niet goed zit met u. Maar het zijn maar ogenblikken. Want als u de kerk uit bent, dan bent u dat gevoel weer kwijt. En het leven gaat weer door. En toch heeft God iets beloofd. En de Heer heeft iets gezegd. Waarom vervult hij dat niet? Is er dan zo weinig van God te merken? En Abraham en Sara komen op de zee van Satan te liggen. Jij, Abraham? Jij een vader van vele volken, terwijl je niet één kind hebt? En Sara ook geen jonge vrouw meer is? En zal de Satan het Abraham niet hebben ingefluisterd? Wat wil jij nou met die God? En wat heb je nou aan die God? En denk je nou werkelijk dat God naar je omziet? Hij heeft helemaal niet geroepen. En die roeping is helemaal niet waar in jouw leven. Uit Ur der Chaldeeën was daar maar gebleven. Je ziet wat er van terecht gekomen is dat je hier bent gaan wonen. En je bent nou wel rijk geworden in stoffelijk opzicht, maar dat kind is niet geboren. En daarom voel je je nameloos arm, Abraham. En straks dan sterf je zonder één nakomeling te hebben. Dan profiteren de heidenen van jouw geld. Men woelt vergeefs, men brengt met zorg bijeen al wat op aarde begeerlijk scheen. En niemand is verzekerd wie eens al die goederen naar zich nemen zal. Ja, gemeente en jonge mensen, de duivel die is er altijd als de kippen bij. Om elk zaadje dat wortel lijkt te gaan schieten, weg te schieten. Elk woord van God, dat ontkiemt ook in uw leven. En wat vindt hij een gewillig oor. En hij vindt zo'n gemakkelijke voedingsbodem als hij sluipt over de bodem van ons hart. En denk nou niet dat gelovige mensen, oprecht gelovige mensen, het er zoveel beter af dan zij die bij voorbaat God de deur wijzen. Want hoe menigmaal heeft de Heer Jezus zijn discipelen moeten vermanen wegens klein geloof. Abraham, zo zegt de boze. En zijn eigen hart zegt het na, het wordt niets. Ja, denkt Abraham in een zwak moment, is waar, het wordt niks. Ik zal God maar een handje helpen. Hij verwekt een kind bij Hagar, de dienstmaagd van Sara. En zou dit dan het beloofde kind zijn, Ismaël? Abraham, nu bega je een grote vergissing. Wil je God een handje helpen? Ben je dan bang dat er niets van mijn belofte terechtkomt, zegt de Heer? Denk je nou werkelijk dat je het redt met jouw werken? Met jouw prestaties, met jouw daden, drang? Nee, Abraham, niet door Ismaël bij Hagar te verwekken zal mijn woord bevestigd worden. Maar alleen in de weg van het geloof, dat van alle vlees afziet, zal je ervaren dat ik een God ben van mijn woord. Niet door onze inspanningen zullen Gods beloften vervuld worden. Niet vanwege onze plannen, onze goede wil en voornemen zal God zijn koninkrijk vestigen, vast niet. En weet uw gemeente wat u moet doen en wat jij moet doen? Als het nou niet gaat in je leven zoals je had gehoopt, ga de Heer dan niet voor de voeten lopen met je eigen werken, met je eigen prestaties? Kom niet met je eigen gerechtigheden aandragen als je geen vrede kunt vinden voor uw gemoed. Maar doe nou eens wat Abraham heeft gedaan. Hij heeft zich voor God gesteld, voor Gods aangezicht. Want wij lezen in vers 17 achter die haakjes. Er staan twee woorden. Voor hem. Dat wil zeggen, voor God heeft Abraham zich gesteld. Abraham is voor God gaan staan, ten overstaan van God, zo zou je kunnen lezen. Abraham is niet in een hoekje gaan kniezen, verongelijkt dat er geen kind geboren werd. En Abraham die heeft ook niet gezegd dat wij zo vaak zeggen, ja, het is niet anders. En wij zullen ons er dan maar bij neerleggen. En het zal wel zo moeten zijn. Nee, voor hem, voor God, heeft hij zich gesteld. En hij heeft zich opgesteld voor God. Hij heeft Gods aangezicht gezocht in het gebed voor die God die hem een zoon had beloofd. Is zich gaan staan voor die God. Die de doden levend maakt en roept de dingen die niet zijn, alsof zij waren. Voor die God is hij gaan staan, die de doden levend maakt. Voor die God die leven geeft en leven is, die doden levend maakt, staat Abraham. En gemeente, oude jongeren, kijk, dat is nou de juiste geloofshouding. En dat is het wat wij allemaal nodig hebben in ons leven, wanneer wij het niet meer zien zitten. En wanneer wij met onze wegen doodlopen, wanneer wij met Gods woorden niet meer verder komen, wanneer we aan alle kanten vastzitten en ons op doodspoor bevinden, dan moeten wij niet wegvluchten van God. En dat is weliswaar een natuurlijke reactie, vluchten, dat weet u toch, u die God dient. U die door genade mag weten dat u een God hebt in de hemel die u vasthoudt. Maar weet u toch ook van vluchtpogingen? Want als God in je leven werkt, dan gaat er iets heel merkwaardigs gebeuren. Dan word je enerzijds, word je aangetrokken naar God toe. Je kan niet meer los van hem komen. Het woord gaat spreken, het woord dat gaat je binden. En anderzijds zou je ook bij God vandaan willen wegvluchten, want je voelt je zonde. En je gaat die afstand zien tussen God en jou, de breuk. Dat je geen rechten hebt, dat je het verknoeid hebt. Dat je in Adam gevallen bent, een doemwaardig en schuldig zondaar, de straf verdient. Ik ben niet waard uw zoon genaamd te worden. Ik wou vluchten, maar waar moet ik naartoe? Ik wou vluchten, maar ik kon nergens heen. Zodat mijn dood voor handen scheen, alle hoop mijn gans ontviel. Daar niemand stortte voor mijn ziel. En toch ben ik voor Gods aangezicht blijven staan. Voor hem. Dat zegt onze tekstgemeente. Abraham, hij stond voor God. Hij stond niet achter God. Wie kan Gods wijs beleid doorgronden? Wie kan tegen God zeggen, waarom doet u het zus en niet zo? Hij stond niet naast God, wie zou het durven? Maar voor God, voor hem, voor God staan. En dan roepen wij hem aan, gemeente, dat is het goede adres. Want die God die we aanroepen is niet zomaar een God. Maar die God die Abraham aanroept, dat is nou de God van Pasen. Dat is de God die de doden levend maakt. Die de dingen die niet zijn roept alsof ze waren. En van deze God wordt iets gezegd, iets groots gezegd. Deze God maakt de doden levend. Nou, kijk, daar heeft nou Abraham precies behoefte aan een God die levend maakt. Daar moet hij zijn, want hij mist het leven. Hij leeft met een groot en een diep gemis. Want de moeder in Sara is dood. En hij zelf is al 100 jaar, nou dan gaat het leven er wel uit. In zichzelf vindt hij de dood. En bij Sara is het niet veel beter, dus is het voor hem een openbaring. Dat de God die zich aan hem heeft bekendgemaakt, de God is die de doden levend maakt. Kijk, zo'n God past nou precies bij hem, gemeente. Een levende God bij een dood mens. Verstaat u daar iets van ook in uw eigen leven? Waarom hebt u behoefte aan de dode afgoden? Hebben wij behoefte aan, jongelui, geld, goed, geluk? Goden die het ons allemaal voorspiegelen, maar er zit geen leven in. Geen leven aan mijn ziel. De God voor wie Abraham staat, maakt Abraham levend en zijn vrouw. Ook die dode Sara, die volgens het vele pagina's tellende medisch dossier van de dokter in het ziekenhuis geen kind meer kan voortbrengen. Onbegonnen werk. Het is voorbij. Wij kunnen niets meer doen voor u, mevrouw. U zult ermee moeten leren leven. Oh ja? Moeten Gods kinderen ermee leren leven? Met een dode afgod? In de eeuwigheid niet? Nee, het kan niet zijn. Dit duldt Gods gloor niet. Want onze God is de levende God. God maakt de doden levend. Je staat op een goede plek, Abraham. Blijf daar maar even staan voor God, voor de levende. Deze God komt niet beschaamd uit in je leven. Deze God is een herscheppend God. En hij schept het leven waar de dood heerst. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt hij mijn leven tot in mijn ziel. En mijn leven is één grote leegte waarin duisternis en droefheid vaak de toon aangeven. Ik zie naar mezelf en ik kijk naar de anderen, mijn vrouw en mijn kinderen. En ik zeg, hoe moet het toch? En hoe moet het toch in de toekomst? Het is een hopeloze zaak. Alles loopt dood. Ik voel me dood. En als het gaat over geestelijke zaken, ach, dan ben ik dood in zonde en in misdaden. Een walgelijk mens, een schuldig mens, een verloren mens, een vijandig mens. Een tegenstrevend mens die het altijd beter weet. Een mens die God een handje wil helpen. Een mens die het met zijn eigen werken denkt te klaren. Een zelfzuchtig mens. Zo sta ik voor. voor God in mijn ongeloof en verzet. En ik buig niet zomaar voor God. Voor God komen te staan en dan alles te moeten verliezen. Nee, daar deins ik voor terug. Om nu van een nee-zeggend mens een ja-zeggend mens te worden, daar is toch wel een radicale bekering voor nodig. Net als dat vijfjarige meisje, waarvan een moeder eens vertelde, ja, mijn dochtertje, een zonnetje in huis. En daarna was ik erg verwonderd, toen ze op een dag heel slecht te spreken was, en ze reageerde boos op alles. En ik vroeg haar, wil je me helpen? En zei, nee. Wil je de keukendeur dicht doen? Nee. Houdt u niet meer van mij? Nee. En dan ging het de hele tijd door. Ik verloor eindelijk mijn geduld. En zei, hoor eens, nou verbied ik het je om overal nee op te zeggen. De kleine meid kijkt voor zich uit en zegt niks meer. En ik laat hem met rust en door de vele bezigheden van die dag ben ik het hele voorval vergeten. Maar 's avonds, dan ben ik erg verwonderd dat mijn dochtertje het niet vergeten is. En bij haar avondgebedje bidt ze heel zacht. Lieve Heere, geef mij toch een ja zeggend hart. Dan schrijft uw vrouw, nog lang heb ik erover nagedacht. Een ja zeggend hart? Een ja zeggend hart. En zou dat nou alleen maar voor kinderen gelden? En niet voor ouderen? En zou dat voor jullie jongens en meisjes overbodig zijn? Een ja zeggend hart? Dat je ja zegt tegen de Heere. Hij heeft dat gedaan. Heere, geef mij een ja zeggend hart. Ja tegen God. Doen hoor, vraag. God, leef voor Hem. En ga voor de Heere staan. Voor Hem, want Hij maakt onmogelijke dingen mogelijk. Doden maakt Hij levend. Dingen die er niet zijn, roept Hij zomaar tevoorschijn. Hij gebiedt, het is er en het staat er. Staat u ook zo voor God als Abraham? Loop niet weg door God een handje te helpen. Of misschien wel heel vroom te gaan doen. Zeg maar eerlijk hoe je aan toe bent. Heer, er kan niks. Alleen maar hopen op uw woord. Ik ben dood. Maar u maakt toch de doden levend? Doe het ook bij mij, Heere. Ik heb het gehoord. U kunt toch die moeder die in Sara gestorven is, kunt u toch weer levend maken? En u kunt mij toch die dwars tegen alles ingaat, in het rechte spoor houden. U kunt, zegt u dat ook vanavond, u kunt mijn man, vrouw, mijn kinderen, mijn kleinkinderen, kunt u toch weer op het goede spoor brengen, Heere. Want gij maakt de doden levend, want ik sta voor u, Heere. Hier blijf ik staan. Ik sta erop dat u mij helpt. Dat is geen brutaliteit, maar dat is vrijmoedigheid. En zo is nu onze God, de God van onze belijdenis. De God van uw huwelijk. De God van jouw doop. Zo is God in wiens naam wij van bij elkaar gekomen zijn. We hebben geen dode God, maar een levende God. Het is deze God die de dingen roept die niet zijn alsof ze waren. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Door zijn woord maakt hij dode zondaren levend. Hij sprak, er zij licht. En er was licht. Licht in de duisternis. Nou, op die God heeft Abraham gehoopt. Uw woord maakt, o God, doden levend. Kijk, dat is nou geloof. Dat is waar geloof. Dat is zaligmakend geloof. Dat werpt zich op de Heere. Dat vertrouwt op God. En dat zegt, Heere, ik laat u niet gaan, dan zijn gij mij zegend. Dat is hangen aan de lippen van de levende God. Om het niet op te geven. Hoe moedeloos je soms zou worden. Voor het raam ligt een jonge moeder, al maanden ziek. Het gezin lijdt eronder. Soms is er rustig onder, maar er zijn ook dagen dat het ook stormt. En op een dag als de dokter weer bij haar op bezoek is, dan heeft ze weer zo'n moedeloze bui. Maak me beter, dokter, beter. Ik moet beter worden. Mijn schip gaat te gronden. Niemand hier in huis kan de zaak sturen. En de dokter, hij buigt zich voorover en kijkt haar recht in de verdrietige ogen. Geduld. Geduld. Alleen geduld kan helpen. Heb ik niet lang genoeg geduld gehad? Vraagt ze. Ja, maar u bent toch een gelovig christen, zegt de dokter. Ik dacht nog wel dat u uit onuitputtelijke bronnen put, zegt de dokter met een glimlach. Dan komt er een kleur in het bleke gezicht. Dan zegt ze langzaam, dank u dokter. De bron, die is onuitputtelijk. Maar ik kan zo slecht putten. Abraham, waar put jij nou uit? Uit die God die de doden levend maakt? En die de dingen die in zijn roept alsof ze zijn? Ja, ik put. Ik put moed uit Gods eigen woord. Dat is het geloof van Abraham. Het leven van Abraham, waar het zo duister is, is het scheppend woord van God de baas geworden. Al schreeuwen de feiten het uit en dan roept het lichaam van Sara en dat van Abraham, het kan niet meer, het gebeurt niet, nooit zal een kind geboren kunnen worden bij jullie. Nochtans heeft Abraham tegen hoop op hoop geloofd dat hij een vader van vele volken zou worden. Dat is eigenlijk wel een hele mooie uitdrukking. Tegen hoop, op hoop, hoort u? Kijk, dat is nou de echte bevinding van het geloof. Tegen hoop, op hoop. Blijven hopen. Ook als je geen hoop meer hebt. En geloofde dat Gods belofte woord waarachtig was. Ook toen alles om hem heen steeds meer het tegendeel leek te bewijzen. De kinderloze, hij geloofde dat God hem gesteld had. Tot een vader van vele volken. En daarop bleef hij hopen, tegen hoop, op hoop, dwars. Tegen alle menselijke verwachting in. Toen hij zelf 100 jaar geworden was en zijn vrouw Sara 90. Toen sprak hij niet, vrouw, afgelopen. Met eerbied gezegd, God kan mij nog meer vertellen. We stoppen. Hij werd niet opstandig. Iemand schrijft, van Abraham bezitten we geen klaaglied. Abraham is de man die staat voor God. Staat erop. Waarop? Op het woord van God. De man die hopeloos blijft hopen. Niet omdat hij die hoop bij zichzelf zit aan te kweken. Niet omdat hij zichzelf wat moed zit in te praten. Of, zoals tegenwoordig ook vaak gebeurt, een beetje je moed indrinken. Moed indrinken. Nou, dat deed Abraham ook niet. Hij putte moed door het emmertje maar weer te laten zakken. In bron. Ja. Water. Er zit altijd water in. Alleen, wij putten niet. Of er zit een gat in de emmer. Geen water. Maar bij God is er gegronde hoop. Ook al zinkt de grond onder onze voeten weg. Een oude Griekse fabel vertelt dat Zeus, de oppergod, een vat met allerlei goede zaken gevuld aan de mensheid schonk. Maar de mens door nieuwsgierigheid gedreven opende het deksel van het vat, zodat alle goede dingen weer teruggingen naar boven, naar de godenwereld. En toen het deksel gauw werd dichtgeklapt op dat vat, toen bleef er nog één gave zitten. De hoop. Ja, en dan is het de clou van het verhaal. Ja, daar moet je het nou mee doen met de hoop. Daar moet de mensheid het nou mee doen bij alle ellende. Er zit toch nog, in dat emmertje zit nog één gave, de hoop. Nou, dat is een schrale troost. Keer die emmer ook maar om. Want waar moet nou die hoop zich op richten? En misschien dat er wel eens iemand tot Abraham heeft gezegd, nou jongen, kop op. Je hebt wel geen kind. Maar je hebt een lieve vrouw, Sara. En Sara, kop op, je hebt wel geen kind, maar je hebt een goede man. En wees maar blij dat je geen kinderen hebt. Dan kun je later ook geen zorgen over die kinderen hebben en zo. Nou, denkt u dat u nou geholpen bent met zulke opmerkingen? Koop je daar iets voor? Nou, Abraham die kocht er niets voor. Hij kon alleen maar als een mens die blut was voor God staan, als een bedelaar. Met de dood in zijn schoenen en met een dode Sara naast zich. En staan wij zo wel eens voor God? Als alles ons toeroept, onmogelijk. En ongelovige en bevreesde verslagen harten roepen in koor mee. Het kan niet, het kan niet meer zalig worden. En voor mij is het te laat. Ik kan het niet meer goed maken. Voor altijd verknoeid. En ik kan mijn vrouw niet meer bereiken. Kan mijn man niet meer bereiken. Het is afgelopen. Het is de dood in de pot. En kijk nou eens naar de Heere. Hij maakt doden levend. En gelooft u het niet? Wat is er dan met de Heer Jezus gebeurd? Is de God van Abraham dan niet de God van Jezus Christus? En doet God dan niet dezelfde toen en nu? En heeft God dan niet bewezen dat hij de levende is? De geboorte van Abrahams kind, Isaac. Dat is een geweldig wonder. Wat denkt u vanavond van de opstanding van Jezus Christus, de dood? Hebben wij dan als Nieuwtestamentische gemeente minder te hopen? En waarom staat dan deze geschiedenis van Abraham in de Heilige Schrift? Is het niet om onzentwil die na Christus komst leven? Deze geschiedenis staat in de Bijbel voor ons, stumpers van mensen, die maar niet verder komen dan de naakte feiten. En als het plotseling donker om ons heen wordt, wanneer ik mijn gestorven lichaam aanmerk, of mijn vaak moedeloze hart, of die wereld vol ellende en vol ziekenhuizen en kerkhoven, wat staat mij dan te doen? Moet ik dan gaan treuren? Moet ik dan opstandig worden? Moet ik dan gaan schelden? Nee, stel u voor God, voor zijn aangezicht. En zeg het tegen uzelf, het oog omhoog, het hart naar boven. O mijn ziel, wat buigt u neder? Waartoe zijt gij mij ontrust? Hoop op God en ik zal hem nog loven. Bedenk toch dat de Heer de levende is, hij geen levende mensen opzoekt, maar juist de dode. En dat hij uit niets nieuwe dingen kan scheppen. Het gaat door de onmogelijkheid heen. Maar hij maakt alle dingen mogelijk. Hoe zit het met onze ouderen? Zit u zo vast aan het verleden? Horen uw kinderen, uw kleinkinderen uitsluitend hoe goed het vroeger allemaal was en hoe slecht het nu is? Legt u zich in doffe berusting bij alles neer, terwijl de levende worsteling ontbreekt om de levende God te kennen? Bent u wel eens met het uwe echt doodgelopen? Of houdt u zich nog op de been met een traan, met een gebed, met een psalmversie? Wij halen soms de vreemdste capriolen uit om maar voor God te kunnen bestaan. En sommigen staan jaren op één been, op één tekst. Terwijl ze geen been hebben om op te staan. Het gaat toch om hem. Het levende woord. Om hem te kennen. In zijn woord. Zodat u niet alleen maar put uit één tekst. Maar dat hele woord voor u gaat leven. Die levende bron. Is er nou leven in uw ziel? Is daar de verjongende kracht van de genade? De eeuwige jeugd van de ouderdom? Ook al worden wij steeds magerder en verschrompelen wij ziende ogen. Al we zien bij Sara de verjongingskuur van de genade. Want ze heeft boven haar leeftijd, haar ouderdom heeft ze gebaard. Als een jonge vrouw. En het is waar wat Jesaja zegt. De jonge, ze zullen moede en mat worden. En de jongelingen zullen gewisselijk vallen. Die de Heere verwachten. Dat is nog wel een heel diepzinnig woord. Maar die de Heere verwachten, die zullen de kracht vernieuwen. Zie je Sara staan? De kracht vernieuwen. Ze zal een kind baren. De kracht vernieuwen. Zodat zelfs oude mensen nog baren zweeën kennen. Denk ook aan onze jonge mensen. Als het nou allemaal voor de wind gaat in je leven, dan ervaar je de troost van deze woorden niet. Is alles een sleur? Dan is het christelijk geloof een soort sleur en slenter godsdienst. Maar als je nou jezelf gaat tegenvallen, wanneer je nou eens leert om niet de ander de schuld te geven maar jezelf, wanneer nou bepaalde wegen doodlopen, of misschien wel die verkering stuk loopt, of die vrienden weglopen, nou dan wordt het toch een wonder dat er een God is die de doden levend maakt. Die hoeft maar te gebieden, staat er. Daarom niet opgeven. En daarom moet je niet zeggen, ja, ik heb al zo lang gebeden, het wordt toch niks, het wordt wel wat. Het wordt wel wat. Als je maar voor Gods aangezicht blijft staan en hem hoog blijft zien naar de Heer Jezus Christus die opgestaan is uit de doden. Wat hebben heel veel mensen toch opvattingen over bekering. Die denken dat ze steeds beter worden, steeds vromer worden en heiliger als God je bekeert. Het is juist andersom. Je wordt steeds meer een onheilige, een wegloper. En toch blijf je tot je eigen verwondering, toch in de buurt van God, voor zijn aangezicht staan. En je houdt hem aan zijn woord. Ik heb het zelf uit uw mond gehoord, heren. U zou geen God zijn als u niet op uw eigen woord zou terugkomen. En u zou geen God zijn als u mij niet zalig maakt op uw eigen voorwaarden. En dat is dat ik niet anders dan een dood mens tot u mag komen. Ja, maar een dood mens kan toch niks? Allemaal geredeneer. Hoor de roepstem van de Heere. Kom, dode en leef. En blijf staan voor God. Tegen hoop. Op hoop. Kijk, dat gaat eigenlijk je leven door. Ziet u die beweging? Tegen hoop. Op hoop. Dat is de bevinding van het geloof. De worsteling. De aanvechting. De strijd. Van de vader der gelovigen. Tegen hoop. Op hoop. Matthew Henry zegt: de kinderen van deze wereld, ze hebben al het hunne in de hand en niks te hopen. Terwijl de kinderen van God alles in hopen bezitten en niets in de hand. Gods kinderen staan op twee benen. Op het ene been staat tegen hoop. Ik val om. Andere been. Ik hoop, op hoop van zegen. Ik richt me op en ik blijf staande. Het is hopeloos. Maar zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, ik ware al lang, heren, vergaan. Maar vergaan niet. Ik zit hier vanavond in de kerk. U hebt mij vastgehouden. U blijft mij vasthouden. Wat een wonder. Ik kan het nou eens geloven. Het is toch waar. Ik leef door hem die de doden opwekt. Want het is Pasen geweest. Hoop doet leven. Inderdaad. Maar het is misschien toch wel wat bijbelser om te zeggen: leven doet hopen. Het leven uit God. Pasen. Christus Jezus, die onze hoop is, doet ons hopen. En daarom alle zieke moeders, alle vaders, kinderloze echtparen, bezorgde ouders, verslagen grootouders. Hoop op God, want u zult hem nog loven als de gelovige Abraham.